Daar kan je ook meekijken in de studio. En daar zie je nu Teun Koetsier klaar zitten. Want die komt ons weer vertellen over een stukje geschiedenis. Teun, welkom. Ja, we gaan het hebben over de Sint-Jans-processie. Hè? Want al eeuwenlang wordt die in Laren georganiseerd op of rond de 24e juni. Behalve vorig jaar.
En dit jaar.
En dit jaar gaat hij ook niet door.
Nee, en hij zou morgen plaats moeten vinden. En omdat hij niet plaatsvindt, moet ik het er natuurlijk wel over hebben. We moeten die processie wel enige aandacht geven. Want dat is in het Larense jaar een enorm belangrijke gebeurtenis.
Dat gaan we zeker ook doen. Ik begrijp dat het toch wel iets van een programma is. Maar laten we eerst even in die geschiedenis duiken. Ik weet, zelfs als niet-Lader, dat dit een ontzettend belangrijk ding is in het dorp.
Absoluut. En daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats een lokale reden. Kijk, het is voor de parochie heel belangrijk, want het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. De kerk treedt naar buiten met alle attributen. Nou, je weet het. Men begint bij de basiliek en men loopt naar het Sint-Janskerk of daar is een hoogmis. En dan loopt men terug naar de basiliek. 2,5 kilometer heen, 2,5 kilometer terug. Fantastische gebeurtenis, spectaculair om te zien. En het is ook meer dan wat je op die zondag ziet. Er zit een enorme organisatie achter. Hè? De Broederschap van Sint-Jan. Die begeleidt wat er op de dag zelf gebeurt. Maar doet ook alle voorbereidingen. Er zijn bogen die opgericht moeten worden. En dat is niet alleen nuttig en zinvol en noodzakelijk. Maar het is ook leuk voor de mensen. Dus het heeft een hele sociale functie, die processie. Want dat is lokaal. En dan is het belangrijk cultureel katholiek erfgoed. En dat is meer de betekenis voor heel Nederland. En dat heeft te maken met het processieverbod. Het bestond namelijk vanaf... Nou, kijk, even de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in een notendop. Als de Republiek der Verenigde Nederlanden eind 16e eeuw wordt opgericht, dan wordt het katholicisme verboden. Eigenlijk mag je niet meer katholiek zijn. Dus het katholicisme gaat ondergronds. En er zijn dan ook geen manifestaties meer van het katholicisme. Je ziet dan nooit een non lopen of een priester in ornaat. Zie je niet meer. Het is helemaal weg. En de katholieken die blijven katholiek. En ze houden ook hun eredienst in schuilkerken. Maar in ieder geval twee eeuwen lang is het katholicisme ondergronds. Dat verandert in de Franse tijd. En we danken aan Napoleon dat de katholieken weer gelijke rechten krijgen als alle anderen. Maar gelijke rechten krijgen is iets heel anders dan die gerechten ook kunnen materialiseren. Eer dat katholieken weer serieuze posities in de ambtelijke hiërarchie konden bekleden, gaat er een hoop tijd voorbij. En er is ook dan het processieverbod. Kijk, vanaf de Franse tijd tot 1983, hè, dat is dus nog kort geleden, tot 1983 mochten er boven de rivieren geen processies worden gehouden, behalve in Laren. Laren was de uitzondering. En dat had tot gevolg dat die processie in Laren uitgroeide tot een manifestatie van katholicisme met enorme aantallen deelnemers uit heel Nederland.
En hoe was dat Laren gelukt om die uitzondering voor elkaar te
krijgen? Ja, nou, daar moet een lobby in Den Haag een rol hebben gespeeld. Dat kan haast niet anders. Maar we weten niet precies hoe dat gegaan is. En het argument was, in Laren heeft altijd de Sint-Jans-processie plaatsgevonden. En die continuïteit, nu de katholieken weer gelijke rechten hebben, kunnen we niet doorbreken met een negatieve beslissing op dit punt. Maar die lobby is er absoluut geweest. En nou, dat maakt Laren dus en de Larense processie tot iets heel bijzonders binnen katholiek Nederland. En die processie groeit enorm. En een van mijn favoriete pastoors, dat is pastoor Nieuwenhuis, die overlijdt in 1912, dus rond 1900... Die heeft er uitvoerig over geschreven, ook de geschiedenis van de processie. En dat is precies de periode waarin de processie een enorme omvang krijgt. Je leest zelfs van 10.000 aanwezigen. En ik heb ergens gelezen, betrouwbare bron, in 1910 en 1928 waren er uitschieters. En dan is er sprake van 25.000 aanwezigen. En ik dacht eerst, Laren, 25.000? Dat kan er helemaal niet in. Maar goed, als je bedenkt dat die processie over een afstand van 2,5 kilometer liep en dan andere route 2,5 kilometer, dan heb je 5 kilometer. Nou, als je om de meter één individu neerzet, dan zit je al aan 10.000. Dus dat kan wel, hoor. Die grote aantallen.
Trok ook mensen van ver buiten. Het dorp.
Nou en of. Ja. Kijk, je moet je voorstellen dat alle nonnen, alle katholieken uit de buurt kwamen, Maar ook van verre. Hè. De stoomtram was er op dat moment al. Dus uit Amsterdam konden katholieken komen. Dus dat moet een manifestatie geweest zijn die je eigenlijk niet goed mee kunt voorstellen. Want het aantal deelnemers in 1991 was 2.500. En dat is de orde van grootte misschien nog iets minder. Ja. Het is nog steeds spectaculair om te zien.
En Teun, leg mij even uit, hè, als niet-katholiek. Ik weet dat er een aantal belangrijke heiligen zijn. Sint-Jan ligt bij mij niet voor in het geheugen. Waarom is het juist de dag van Sint-Jan die hier gevierd
wordt? Nou, dat is natuurlijk een kwestie van toeval. Maar bij vele gemeenten in Nederland is er een patroonheilige van de gemeente. En in Laren is dat dan Sint-Jan geworden. Hoe dat precies gegaan is, daar kan ik zo misschien nog even iets over zeggen. Dat weten we niet. Maar Sint-Jan is in de hiërarchie, in de katholieke hiërarchie, uitermate belangrijk in de Goddelijke Komedie van Dante. Daar is een scène waarbij Jezus op de troon zit en aan zijn ene kant zit Maria, zijn moeder, en aan de andere kant zit Johannes de Doper. En dat zijn de figuren. Kijk, als je een probleem hebt en je hebt hulp uit de hemel nodig, dan zijn dat de figuren tot wie je kunt wenden. Want die kunnen zich onmiddellijk tot Jezus wenden en zeggen, Jantje heeft een probleem daar, er moet iets aan gebeuren. Ja. Dus Johannes de Doper is een hele interessante heilige op dat punt.
Kijk, vandaar. Het is natuurlijk ook mooi meegenomen dat het zo rond de langste dag van het jaar ligt en midden in de zomer.
Ook mooi meegenomen, ja. Ook toeval natuurlijk. Ja. Want dat had heel anders kunnen zijn.
En we hebben het natuurlijk over de geschiedenis. Maar vorig jaar kon het niet plaatsvinden. Dit jaar is er een aangepast programma. Begrijp ik.
Ik weet niet precies wat er gebeurt. Ik heb daar wat tegenstrijdige berichten over gelezen. Het is in ieder geval zo dat de dorpsradio morgen... We hebben tegenwoordig naast Radio NH het Gooi in Laren de dorpsradio. Een interessante aanvulling. Maar de dorpsradio besteedt er aandacht aan. Van 1 uur tot 2 uur is er een gesprek door mij gevoerd met de pastoor. Dat is al opgenomen. Dat is een interessant gesprek. De pastoor gaat uitvoerig in op de geschiedenis. Daarna is er een uur lang waarin gesproken wordt met leden van de broederschap van Sint-Jan. Dus dat vindt in ieder geval plaats. Ik weet ook dat de broederschap, die natuurlijk minder te doen had, flessen wijn heeft verkocht. Sint-Jan wijn, als ik me niet vergis. Dus er zijn wel allerlei activiteiten. En er zijn ook altijd mensen die denken van, nou, ik ga hem toch maar lopen. Dus die maken op een zeker moment een wandeling die in ieder geval deels de route van de processie volgt. En er is natuurlijk een mis in de basiliek. Dus er gebeurt wel het een en ander.
Maar een boog, die staat er niet?
Nee, er zijn geen bogen. Nee, had natuurlijk ook nog gekund, maar ik denk dat men dat overdreven vond. Geen processie, dus dan ook maar geen bogen. Maar heb ik nog een paar minuten om iets te zeggen over pastoor Nieuwenhuis en de oorsprong van de processie?
Nee, heel kort dan.
Heel kort. Nou, ik zal het interessant.
De hoogtepunten willen we horen.
Nieuwenhuis is heel interessant, omdat hij de geschiedenis van de processie beschrijft. En daar waar hij het niet weet, geeft hij toch een verhaal. En dat is helemaal in de traditie van de historische roman van de 19e eeuw. En de 19e eeuw is de periode van de historische roman. Dan worden verhalen verzonnen met betrekking tot het verleden. Dat is een soort geschiedschrijving, maar je hebt er wel een goede duim bij nodig. En enig literair talent om het tot succes te maken. Nou, die Nieuwenhuis heeft enig talent, want de oorsprong van de processie, daar weten we eigenlijk helemaal niks van. De eerste bron die we hebben is 16e eeuw. Maar Nieuwenhuis die weet wat er rond 700 gebeurde. Want toen werd namelijk de processie ingesteld. En hoe ging dat? Nou, voor 700 ongeveer is iedereen in Nederland heiden. Wij waren allen heidenen. En toen kwamen Bonifatius en Willibrord. En wij waren natuurlijk snel overtuigd van de juistheid van de boodschap die zich met zich meebrachten in de visie van Nieuwenhuis. Iedereen werd katholiek. Nou, en wanneer start nu de Sint-Jansprocessie? Wel, die start op een dag waarop Willibrord uit Utrecht met een hele grote delegatie in plechtig bisschoppelijk gewaad gekleed enzovoort enzovoort naar Laren komt om daar de kerk te wijden aan Sint-Jan. En ik wil daar toch iets over voorlezen. Al de ruiters waren bij de nadering van den man gods van het paard gestegen. Dat is de man gods, is Willibrord natuurlijk. En vielen met de vrouwen allen in nationaal kostuum op de grond. Nu begon de plechtige tempelwijding. Door klerken gedragen werd het gebeente van de heilige Johannes de Doper onder psalmgezang op een met bloemen versierde bury rondgedragen rondom de nieuwe tempel. Dat was de eerste Sint-Jans processie. En ja, natuurlijk, daar werd alles wat aan het heidendom herinnerde, werd daar verwijderd of omgevormd en gebruikt in de kerk. Dit is heel uitvoerig beschreven door Nieuwenhuis. Ze gaan dan ook nog even naar Oud-Naarden, waar een aantal lommerrijke bomen worden gekapt. Want ja, dat was voor de heidenen een heilige plek, gewijd aan de afgod Ner. En daar moet ook een einde aan worden gemaakt.
Het is mooi hoe al die geschiedenis door elkaar loopt. Hè?
Jazeker. En volgens Nieuwenhuis komt het woord Naarden, Nardenkland, dat komt van die heidense god naar.
Kijk, daar geen enkele bevestiging. Ja, daar gaan we het misschien een andere keer over hebben.
Absoluut. Kijk, maar, je kunt hier eindeloos over doorgaan, maar we moeten het hierbij laten. Ja.
Prachtige traditie. En blij nou ja, dat die toch dit jaar een klein beetje doorgaat. En hopelijk volgend jaar weer in volle ornaat.
Zo, volgend jaar gaat het door. Dat postuleren we, zoals sommigen zeggen.
We gaan het afdwingen. Dankjewel, Teun Koetsier.